Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkleraars, hun leven en hun leer, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom beste luisteraars in het programma De Kerkleraars. In de uitzending van vandaag zullen we het hebben over een van de vier kerklerarissen die de kerk rijk is. Ze werd in 1970 door paus Paulus VI, niet veel na de heilige Theresia van Avila, tot kerklerares verheven. Hij zei over haar dat de vertrouwelijkheid die de heilige Catharina met Jezus, het mensgeworden woord, had, uniek is, zelfs te midden van andere heiligen die ook visioenen en bijzondere genades ontvingen. Er is over deze grote heilige veel geweten, omdat haar biechtvader, de heilige Raimundus van Capua, haar levensverhaal beschreven heeft, maar ook omdat er tal van brieven van Catharina bewaard gebleven zijn. Er zijn meer dan bronnen genoeg om een vrij gedetailleerd beeld van haar leven te geven. De ouders van Catharina, Giacomo Benincasa en zijn vrouw Lapa, woonden in de Oca-straat in Siena. Giacomo was een wolverver en hoorde bij de gegoede burgerij. Lapa kwam uit een kunstenaarsfamilie. Haar vader was een dichter met enige naam in die tijd. Lapa kreeg maar liefst 26 kinderen, waarvan Catharina samen met haar tweelingzus Giovanna de 23ste en 24ste was. Giacomo en Lapa stonden bekend als eerlijke, vrome mensen en ze zouden zich grote zorgen maken over hun kleine Catharina, het jongste in leven gebleven kind van hun gezin. Sint Catharina werd op de dag van de aankondiging 25 maart 1347, die in dat jaar ook Palmzondag was, geboren. Haar tweelingzus Giovanna overleed kort na de geboorte. Waarschijnlijk kwam er daarna nog een dochtertje die de naam Giovanna kreeg, maar ze stierf jong. De namen van de slechts 8 van de 25 kinderen die de volwassenheid zouden bereiken zijn bekend. Benincasa, Bartolo, Stefano, Sandro, Nicoluccia, Magdalena, Bonaventura en Lisa. En daarnaast natuurlijk Catharina. Al op jonge leeftijd toonde ze een diepe religieuze toewijding. Heel bijzonder voor die leeftijd. Toen ze 6 jaar oud was, kreeg ze haar eerste visioen. Ze zag Christus op een schitterende troon boven de kerk van de heilige Dominicus in Siena, gekleed in bisschoppelijke gewaden en met een pauselijke tiara op het hoofd. Omringd door de apostelen Petrus, Paulus en Johannes, hief Christus zijn hand en zegende haar. Catharina ontving dit visioen toen ze samen met haar broer naar huis aan het wandelen was, haar broer Stefano. Hij had niets door en heeft ook niets gezien van het visioen. En in gedachten verzonken was hij verder gewandeld en toen hij doorhad dat zijn zus hem niet volgde, keerde hij terug en trok aan haar arm, waarop ze wegkeek van het visioen en in tranen uitbarstte. Omdat ze, toen ze terugkeek, het visioen niet meer kon zien. Men zou achteraf kunnen stellen dat het patroon van de toekomst van de heilige Catharina al min of meer samengevat werd in dit visioen. Want Jezus zelf zou haar leiden gedurende heel haar leven. Hij zou haar leraar zijn. En hij was altijd zeer teder voor haar. Aan haar biechtvader, de heilige Raimundus van Capua, die dus ook haar levensverhaal schreef, vertrouwde ze toe: "Niemand heeft me ooit geleerd wat nodig is op het pad van de verlossing. Maar mijn meest geliefde bruidegom, onze Heer en Meester Jezus Christus, heeft het mij zelf geleerd. Het zij door innerlijke impulsen, het zij door aan mij te verschijnen en tot mij te spreken, zoals ik nu tot u spreek." In Jezus zag zij ook de kerk, het priesterlijk ambt en in het bijzonder de paus, omdat Christus het tiara droeg. Het visioen dat Catharina had op 6-jarige leeftijd had een grote invloed op haar. Ze voelde hierdoor de noodzaak om iets bijzonders te doen, om zich meer aan Christus te geven. En daarom wijdde zij zichzelf al op 7-jarige leeftijd toe aan hem door Onze Lieve Vrouw, met de gelofte van een leven in kuisheid. Waarbij zij toch begreep dat dit tenminste betekende dat zij zich volledig gaf aan degene van wie zij hield, aan Jezus die naar haar had geglimlacht en haar had gezegend. Zoals gezegd, het visioen op 6-jarige leeftijd was slechts het begin. In andere visioenen zag ze het leven van kluizenaars en heiligen en werd ze geïnspireerd om hen na te volgen. Zo pakte ze een brood en verliet de stad om in een grot te gaan bidden. Maar God liet haar weten dat dit niet zijn bedoeling was. Dus ze keerde terug naar huis. Ergens in die periode overwoog Catharina zelfs om zich als jongen te verkleden en een Dominicaner klooster binnen te glippen, om het geloof te verkondigen. Haar biechtvader wist haar gelukkig van dat plan af te brengen. Maar in plaats daarvan verzamelde ze andere meisjes om zich heen en sprak hen toe over geloof, opoffering en liefde voor God. En zo begon haar levensmissie. Naarmate Catharina ouder werd, begonnen haar ouders en vooral haar moeder te denken aan een huwelijk. Lapa wilde haar dochter al voor haar 12e jaar verloven. Catharina verzette zich hier fel tegen. Toch liet ze zich onder druk van haar moeder en haar getrouwde zus Bonaventura, haar lievelingszus, overhalen om iets meer aandacht te besteden aan haar uiterlijk. Later noemde ze dat haar zondige ijdelheid, waarvoor ze strenge boete deed. Maar Lapa gaf niet zomaar op. Ze had een huwelijk in gedachten met een familielid en schakelde zelfs een Dominicaanse monnik in om Catharina te overhalen. En deze gaf Catharina het drastisch advies dat als ze echt geen huwelijk wilde, ze haar prachtige bruine haar maar moest afknippen, dit om haar op de proef te stellen. Maar Catharina aarzelde geen seconde en deed het meteen. Haar familie was woedend. Ze moest vervolgens de zwaarste klusjes in huis doen en kreeg geen moment rust. Maar Catharina verdroeg alles met zoveel geduld dat het hun houding langzaamaan veranderde. De ouders van Catharina hielden van haar en wilden het beste voor haar, maar het was in het begin heel moeilijk om hun dochter te begrijpen. Op een dag zag haar vader haar in gebed verzonken met een witte duif op haar hoofd. Hij vroeg verbaasd waar die vandaan kwam. Maar Catharina wist van niets, ze had alleen maar gebeden. Toen Catharina 14 werd, wilde ze haar gelofte in daden omzetten. De zalige Raimundo van Capua, haar latere biechtvader, verhaalt hoe zij op een zekere nacht een droom had, waarin verschillende ordestichters aan haar verschenen, waaronder de heilige Dominicus, die zij herkende aan de witte lelie die hij in zijn hand hield. Al die ordestichters vroegen haar welke orde ze wilde kiezen, waarop zij zich naar de heilige Dominicus wendde en hem tegemoet wilde gaan. Maar hij kwam naar haar toe, gaf haar het kleed van de boetende zusters en zei: "Wees standvastig en heb goede moed. Laat u niet afschrikken door de vele hindernissen. Ik heb u lief boven al mijn dochters. Eenmaal zult je dit kleed dragen." Gesterkt in haar roeping, vroeg ze haar familie opnieuw om haar toetreding toe te staan tot de derde orde van de Dominicanen, de Mantellati, zij die een zwarte mantel droegen. Uiteindelijk gaven haar ouders toe. Maar de moeder deed nog een laatste poging door Catharina mee te nemen naar een badplaats aan de voet van de Appenijnen, in de hoop dat ze door het vrolijke leven Catharina van gedachten zou kunnen doen veranderen. Maar op deze laatste poging bleek tevergeefs. Uiteindelijk werd Catharina ziek. Ze kreeg de pokken en lag met hoge koorts op bed. In haar ziekte smeekte ze haar moeder: "Als je wil dat ik beter word, zorg dan dat ik het habit krijg." Lapa gaf toe en vroeg opnieuw toelating tot de orde van de Mantellaten. Want aanvankelijk hadden de zusters haar geweigerd, omdat ze alleen oudere vrouwen en weduwen aannamen. Maar toen ze Catharina ontmoetten, waren ze zo onder de indruk van haar vroomheid dat ze een uitzondering maakten. Zo werd Catharina in 1362, 15 jaar oud, lid van de Mantellaten. Catharina trok zich nog verder terug uit het wereldse leven. Ze sprak nauwelijks nog, behalve om haar zonden te belijden, en bezocht alleen de kerk. Ze kreeg visioenen en extase, maar kende ook innerlijke strijd en lichamelijke kwellingen. Ze vastte streng, sliep op houten planken, droeg boetegordels en kettingen als tekenen van haar toewijding. Aan dit kluizenaarsbestaan kwam echter redelijk snel een einde. De zalige Raimondo beschrijft de overgang van Catharina's teruggetrokken leven naar haar openbare optreden in de wereld, waardoor zij ook zo bekend is geworden, als volgt. Christus sprak tot haar. Open door jouw ijver de deur van de zielen voor mij, zodat ik erin kan binnengaan. Open de weg, zodat mijn schapen voedsel kunnen vinden. Open voor mij, voor mijn eer, de schat van genade en waarheid, zodat ik deze over de gelovigen kan uitstorten. Open mij, mijn zuster, door de gelijkenis van de natuur, mijn vriendin, door de innerlijke liefde, mijn duif, door de eenvoud van je geest, mijn onbevlekte, door de zuiverheid van je ziel en lichaam. Catharina antwoordde, ik heb het kleed van de tijdelijke dingen afgelegd. Hoe kan ik het nu weer aannemen, nu ik het ver van mij heb geworpen? Ik heb mijn voeten gereinigd van het slijk van zonden, die mij leiden naar waar ik nu ga. Hoe kan ik ze weer bevuilen? Ik heb het gezelschap van de mensen verlaten om u te vinden, u die mijn Heer en God zijt. Moet ik nu, nu ik barmhartigheid en genade van u ontvangen heb, ondanks mijn onwaardigheid, de onvergelijkbare schat verlaten en me weer mengen in de dingen die van de wereld? Nee, Heer, uw oneindige goedheid zal nooit iets aan mijn ziel vragen dat haar van u kan scheiden. Christus antwoordde hierop, wees rustig, mijn geliefde dochter, wees gerust. Je moet elke gerechtigheid vervullen en mijn genade in jezelf en anderen doen groeien. Het is verre van mijn bedoeling om van jou gescheiden te worden. Ik wil me juist inniger met jou verenigen door de liefde voor de naaste. Je weet dat mijn liefde twee geboden heeft. Men moet mij beminnen en de naaste. Dit is de gehele wet, zoals de profeten hebben geschreven. Ik wil dat je deze twee geboden zult vervullen. Je hebt twee voeten nodig om te lopen en twee vleugels om naar de hemel te vliegen. Vergeet niet dat de ijver voor het heil van zielen, die ik in jouw jeugd in je hart heb gelegd en ontwikkeld, zo groot was dat je de gedachte kreeg om mannenkleding aan te trekken en in een ander land bij de orde van de predikeren in te treden, om te werken voor de bekering van de naaste. De reden dat je zo verlangde naar het kleed dat je nu draagt, was omdat je een bijzondere verering had voor mijn trouwe dienaar Dominicus, die zijn orde voornamelijk heeft gesticht voor het heil van de zielen. Waarom zou je je nu verbazen of treuren, nu ik je leid naar de plek waar je al zo lang naar verlangde? Catharina antwoordde, Heer, uw wil zij geschieden in alles. Ik ben slechts duisternis, maar u bent het licht. Ik ben het niet, maar u bent het wezen. Ik ben de onwetendheid, maar u bent de wijsheid des Vaders. Maar Heer, mag ik u vragen hoe ik uw woord kan uitvoeren? Hoe zou ik, zo zwak en ellendig als ik ben, nuttig kunnen zijn voor de zielen? U weet dat mijn geslacht zich daartegen verzet. Vrouwen hebben geen gezag over mannen en de welvoeglijkheid verbiedt ons veel omgang met hen. Maar Christus antwoordde, ben ik niet degene die de wereld heeft geschapen, die de man en de vrouw heeft gevormd? Mijn genade zal ik daarheen blazen waar ik wil. Voor mij bestaat er geen verschil tussen geslacht of stand, en het is even gemakkelijk voor mij om een engel te maken als een mier, een aardworm of nieuwe hemelen. Er staat geschreven dat ik alles heb gemaakt wat ik wilde en dat niets voor mij onmogelijk is. Waarom zou je je zorgen maken over het middel? Ik zal altijd een manier vinden om mijn wil te vervullen. Ik weet dat je uit nederigheid spreekt en dat is goed. Maar in deze tijd is de hoogmoed van de mensen zo groot geworden, vooral bij degenen die zich wijs en geleerd wanen, dat mijn gerechtigheid hen niet meer kan verdragen en ik hen wil vernietigen door een rechtvaardig oordeel. Maar mijn barmhartigheid gaat altijd met mijn werken mee en ik zal hen eerst een heilzame schaamte geven, zodat zij tot erkenning komen en zich vernederen, zoals de Joden en de heidenen toen ik hun dwazen zond, vervuld van mijn goddelijke wijsheid. Ja, ik zal hen vrouwen geven, van nature zwak, maar wijs en machtig door mijn genade, om hun hoogmoed te beschamen. Als zij zich vernederen, zal ik hen vol barmhartigheid zijn. Maar als zij mijn genade verwerpen, zal ik hen zoveel vernederingen sturen, dat zij ten schande zullen staan voor iedereen. Dit is de rechtvaardige straf voor de hoogmoedigen. Hoe meer zij zich willen verheffen, hoe meer ik hen neerdruk. Wat jou betreft, aarzel niet om mijn wil te doen, want ik wil dat jij in het openbaar zult verschijnen. Ik zal je overal vergezellen. Ik zal je blijven bezoeken en je in alles leiden. Dit gesprek markeert het begin van de actieve rol van Katharina in de wereld. Thank you. welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag de heilige Catharina van Siena, kerklerares, beter leren kennen. Ze werd geboren in 1347 en ontving van kleins af aan heel bijzondere genade van Christus zelf, die zeer regelmatig tot haar sprak en aan haar verscheen en altijd heel teder voor haar was. Ze leefde op jonge leeftijd als kluizenares, maar Christus zelf riep haar uiteindelijk op om de wereld in te gaan en haar liefde niet alleen in afzondering, maar ook in de praktijk te tonen. Na haar aanvankelijke aarzeling, omdat ze vreesde dat haar optreden ongepast zou zijn voor een vrouw, gaf ze gehoor aan deze roeping. Jezus verzekerde haar dat hij haar zou bijstaan en haar werk vrucht zou laten dragen. Het eerste wat ze moest beginnen doen, was op bevel van Jezus gezamenlijke maaltijden terug met haar familie nuttigen. Want als derde ordeling leefde ze niet in het klooster, ze had een kamer toebedeeld gekregen bij haar ouders. Catharina begon nu actief zieken te verzorgen, vrede te stichten tussen ruziënde families en haar wijsheid te delen met iedereen die het wilde horen. Haar vurige liefde, haar overtuigingskracht en haar goddelijke inspiratie maakten een diepe indruk. En niemand kon lang weerstand bieden aan haar bezieling. De 14e eeuw, waarin Catharina leefde, was op veel vlakken moeilijk, zeker ook in Italië. Om te beginnen werd Catharina geboren vlak voor de totale uitbraak van de pest in Europa, ook wel de Zwarte Dood genoemd, die naar schatting een derde van de Europese bevolking, destijds tientallen miljoenen mensen, uitroeide. Dit in combinatie met politieke instabiliteit en verschillende oorlogen leidde ook tot misoogsten en hongersnood. Op kerkelijk vlak is het de periode van de pauselijke ballingschap naar Avignon. Sinds 1309 resideerden de pausen in Avignon in plaats van in Rome, wat leidde tot grote kritiek op hun onafhankelijkheid en spiritueel gezag. De paus werd als te veel beïnvloed door Frankrijk gezien. Catharina zou vurig ijveren voor zijn terugkeer naar de eeuwige stad en kort voor haar dood daar ook in slagen. Kortom, de 14e eeuw was een periode van grote crisis en verandering, gemerkt door chaos in de kerk, instabiliteit in de politiek en diepe maatschappelijke onrust. Catharina, wiens ziel geheel door liefde tot God en de kerk werd gedreven, liet zich niet ontmoedigen door de ellende die Italië en de christenheid verscheurde. In vurige gebeden en met onvermoeibare toewijding werkte zij, dikwijls onder gevaar van haar eigen leven, om de harten te raken en de dwalenden tot bezinning te brengen. Trouw aan haar roeping schreef ze talrijke brieven, vol van geestdrift en heilige vermaningen, aan vorsten, prelaten en ook eenvoudige burgers. In al haar schrijven klinkt dezelfde drang door. De kerk moest gezuiverd worden, de paus moest naar Rome terugkeren en de christelijke vorsten moesten zich verenigen. Over haar brieven en schrijven valt er nog iets bijzonders te vertellen. Catharina had nooit goed leren lezen of schrijven, maar op haar 30e kreeg ze in een visioen les van Johannes de Evangelist en Thomas van Aquino. Vanaf dat moment kon ze zelf haar brieven schrijven, iets wat ze daarvoor altijd had moeten dicteren. In totaal zijn er 381 brieven bewaard gebleven, of bekend, geschreven naar kerkleiders, vorsten, maar ook naar gewone mensen. Zelfs toen de moeilijkheden zich opstapelden en de tegenstand haar plannen voor vrede schijnbaar onmogelijk maakte, hield Catharina niet op te handelen, te schrijven en te bidden. Met veel moed reisde ze, vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, door Toscane en verder, waarbij ze steeds probeerde vrede te brengen waar haat was en oorlog woedde. Zij begaf zich ook naar Avignon om persoonlijk de heilige vader Gregorius XI te ontmoeten en hem te bewegen tot de lang verlangde terugkeer naar Rome. Haar ontmoeting met de paus was van een ontroerende plechtigheid. In haar woorden, eenvoudig en vol heilige bezieling, lag een kracht die niet van deze wereld scheen. Paus Gregorius, diep ontroerd, beloofde aan haar wens gevolg te geven. Catharina had een manier om tegelijkertijd moeder en dochter te zijn, voor de paus en voor andere geestelijken in de kerk. Zo was haar biechtvader, de zalige Raimundus van Capua, die haar leven uitgebreid beschreef, waardoor we ook vele anekdotes uit haar leven kennen, tevens een volgeling van haar. Niet lang na zijn ontmoeting met Catharina verliet paus Gregorius XI inderdaad Avignon, na een ballingschap van de pausen in Frankrijk die bijna 70 jaar had geduurd, en begaf hij zich naar Rome. Dit feit, waarop Catharina zo lang had aangedrongen en waarvoor zij zoveel had geleden en geofferd, was een triomf van haar invloed en haar onvermoeibare inzet voor de hervorming van de kerk. Maar ook in Rome wachtte Gregorius zware beproevingen. De stad, door twisten verscheurd, bood hem weinig veiligheid en het werk van de vernieuwing vorderde langzaam. Na de dood van Gregorius XI in 1378 brak het grote Westerse schisma uit, waarbij twee en later drie pausen gelijktijdig hun gezag opeisten, de tijd van de pausen en de antipausen. Catharina, die Urbanus VI als de rechtmatige paus erkende, bleef hem trouw steunen. Onverschrokken waarschuwde ze hem voor eigenzinnigheid en hardvochtigheid, maar even onwrikbaar moedigde ze hem aan tegen de opstandige kardinalen die tegen hem een tegenpaus verkozen hadden. In haar brieven aan Urbanus VI en zijn omgeving spreekt zij soms met moederlijke tederheid, dan weer met profetische gestrengheid, gedreven door haar brandende liefde voor de eenheid van de kerk. De heilige Catharina wordt de Serafijnse maagd genoemd, de mystica van het mens geworden woord en ook de mystica van het mystieke lichaam van Christus. Zo noemde Paulus VI haar op het moment dat hij haar tot kerklerares uitriep. Hij zei het volgende: het lijkt erop dat Catharina de mystica is van het mens geworden woord en bovenal van de gekruisigde Jezus. De heilige zag het bloed van de Verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus, en dat wil zeggen van de kerk. De kerk, placht ze te zeggen, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en een diepe liefde had de heilige dan ook voor de paus van Rome. In hem zag zij de zoete Christus op aarde. Aan hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vrucht van het bloed van de Zoon van God. Tijdens een toespraak ter gelegenheid van haar feestdag op 30 april 1964, tegenwoordig is dat op 29 april, sprak Paulus VI over de heilige Catharina als de nederige, geleerde, onverschrokken Dominicaanse maagd die de paus en de kerk lief had met een verhevenheid en geesteskracht die niemand ooit heeft geëvenaard. Tijdens zijn algemene audiëntie op die feestdag zei hij: Catharina is de heilige, wiens overheersende eigenschap haar liefde voor de kerk is en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak benadrukte hij dat de heilige Catharina de kerk lief had zoals zij is. Ze probeerde niet het geestelijke en mystieke aspect ervan te scheiden van het institutionele, historische, concrete, menselijke aspect. Ze hield alles bijeen. Tegelijkertijd, zo wees Paulus VI erop, sprak zij in een vrije en openhartige taal tegen het kerkelijk misbruik van haar tijd en riep zij op tot hervorming. En als illustratie daarvan gaan we dadelijk naar de muziek een brief lezen die ze richtte tot Gregorius XI, de laatste paus in Avignon.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. We lezen nu een brief van de kerkleraars, de heilige Catharina van Siena, die zij richtte tot paus Gregorius de 11e. De laatste paus in Avignon die zij ertoe heeft kunnen bewegen om terug naar Italië te komen, terug naar Rome. Alvorens de brief te lezen, nog even een schets van de context van de pauselijke ballingschap in Avignon. Rome was in het begin van de 14e eeuw chaotisch met gewelddadige conflicten tussen adellijke families, zoals de Orsini en Colonna. En de stad was onveilig en in verval geraakt, wat het bestuur bemoeilijkte. En toen er dan in 1305 een Fransman tot paus werd verkozen, namelijk paus Clemens de Vijfde, gebeurde dat onder sterke invloed van koning Philips de Vierde van Frankrijk. Onder Franse druk besloot paus Clemens in 1309 niet naar Rome te gaan, maar zich te vestigen in Avignon, dat toen weliswaar formeel niet Frans was, maar wel onder sterke Franse invloed stond. Avignon bood politieke stabiliteit, rust en bescherming. Het was bovendien dicht bij de Franse koning, die militaire steun kon bieden. Een terugkeer naar Rome was moeilijk, want tijdens de afwezigheid van de pausen bleef Rome politiek verdeeld, vervallen en onveilig. De stad miste een sterk bestuur. En de Franse koningen wilden ook graag dat de pausen in Avignon bleven, omdat ze daar meer invloed konden uitoefenen op de kerkelijke beslissingen. In Avignon was er ook een goed georganiseerde pauselijke administratie ontstaan en de pauselijke hofhouding leefde daarin weelde en luxe. En velen wilden niet terug naar het veel armere en chaotischere Rome. Veel kardinalen en ambtenaren waren Frans en voelden zich niet verbonden met Rome. Zij verzetten zich tegen de terugkeer. Pas onder invloed van hervormers, zoals de heilige Catharina van Siena, en door veranderende politieke omstandigheden, keerde paus Gregorius de 11e uiteindelijk in 1377 terug naar Rome. En we lezen nu ook een brief van de heilige Catharina van Siena aan deze paus Gregorius de 11e. Ze schrijft hem over het belang van vrede boven oorlog. In de naam van Jezus Christus, de gekruisigde, en van de lieve Maria, schrijft u, heiligste en eerbiedwaardige vader in Christus, zoete Jezus, uw onwaardige dochter Catharina, dienstmaag en slavin van de dienaar van Christus. Ze schrijft u in zijn kostbare bloed. Ik verlang er naar u tot vrede te zien komen, zodat u in vrede zult leven, samen met al uw kinderen. God verlangt van u dat u zich inzet voor deze vrede, zoveel u kunt. Het lijkt erop dat hij niet wil dat we onze krachten verspillen aan de jacht op macht en wereldse rijkdommen. Want kijk eens naar de verwoesting van zielen en de trouweloosheid tegenover God die daaruit voortkomt. En dat alles is het gevolg van oorlog. God vraagt u uw geestesoog te openen voor de schoonheid van de ziel en het bloed van zijn Zoon. Dat bloed is het echte bezit van de kerk, niet de wereldlijke goederen. U bent de beheerder van dat bloed. Daarom roept hij u op honger te hebben naar het welzijn van zielen, niet naar macht. Wie werkelijk verlangt naar de eer van God en naar het heil van zijn schapen, zal niet alleen wereldse rijkdommen, maar zelfs zijn eigen leven opofferen om hen te redden uit de klauwen van de duivel. Misschien zegt u, heilige vader, maar ik ben in geweten verplicht de goederen van de heilige kerk te beschermen. Ja, dat is waar, maar het kostbaarste bezit van de kerk is niet haar rijkdommen, maar het bloed van Christus en de zielen waarvoor dat bloed is vergoten. De schatten van de kerk zijn niet haar steden en landerijen, maar de deugdzame, trouwe gelovigen. Daarom zeg ik u, het is beter om de wereldse rijkdom te verliezen dan om de zielen te verliezen. Doe wat u kunt, en als u alles hebt gedaan wat in uw vermogen ligt, bent u voor God en de mensen verontschuldigd. Met zachtheid, liefde en vrede zult u meer bereiken dan met geweld en oorlog. U zult niet alleen de zielen terugwinnen, maar ook de wereldlijke zaken die de kerk toekomen. Mijn hart brandt van verlangen naar vrede, naar hervorming van de kerk en naar het heil van de wereld. En het lijkt erop dat God geen ander middel wijst dan vrede. Vrede dus, vrede, omwille van de liefde van Christus, de gekruisigde. Kijk niet naar de blindheid en trots van uw zonen. Door vrede zult u hun wrok stillen, oorlog en verdeeldheid beëindigen en hen verenigen. Door deugd en heiligheid zult u de duivel verdrijven, niet door strijd. Open uw ogen, Heilige Vader, er zijn twee kwaden. De drang naar wereldse macht en rijkdom enerzijds, en anderzijds het verlies van zielen en hun gehoorzaamheid aan uw gezag. Kies, als u tussen deze twee moet kiezen voor het minste kwaad, richt u op het redden van de zielen, en zo zult u uiteindelijk alles terugkrijgen, zowel de wereldlijke als de geestelijke goederen. Vergeef me mijn durf om u dit alles te schrijven, maar mijn liefde voor God en mijn verlangen naar uw vrede dwingen mij ertoe. Ik zie hoe zwaar uw leven geworden is door oorlog en ellende, hoe de soldaten het arme volk verwoesten en hoe uw heilige verlangens door de oorlog belemmerd worden. De hervorming van de kerk waar u zo naar verlangt, vraagt niet om oorlog, maar om goede herders en heilige bestuurders. Laat u niet dwingen om slechte bestuurders aan te stellen omwille van de gunst van wereldse machthebbers. Kies alleen deugdzame mannen die geen ijdelheid nastreven, maar God dienen in nederigheid. Neem daarom zoveel mogelijk de aanleiding tot oorlog weg. Volg niet de wil van mensen, maar die van God. Zoekt uw steun niet bij mensen, maar bij Christus, de gekruisigde. Hij wil dat de kerk terugkeert naar haar oorspronkelijke, eenvoudige glorie. O, hoe gelukkig zullen uw ziel en de mijne zijn, wanneer wij zien hoeveel goeds door uw handen tot stand is gebracht. Want oorlog en gebrek aan deugd zijn de twee grote oorzaken van het verlies van de kerkelijke goederen. Waar deugd ontbreekt, daar is strijd. Eerst tegen God, daarna tegen elkaar. Als u wilt herstellen wat verloren is gegaan, kan dat alleen via het tegenovergestelde pad, vrede en deugd. Zo zult u ook een andere heilige wens vervullen, namelijk het winnen van de zielen van ongelovigen die nog geen deel hebben aan het bloed van Christus. Heilige Vader, zie hoeveel goeds u kunt bewerken en hoeveel kwaad u kunt voorkomen. Ik hoop op de goedheid van God en op uw wijsheid, dat u het pad van de heilige vrede zult kiezen. Dit is Gods wil. Vraag raad aan ware dienaren van God. Zij zullen u de waarheid zeggen. Omarm hen, want u hebt hen nodig als pilaren in het mystieke lichaam van de kerk. Ik geloof dat de brenger van deze brief een ware dienaar van God is. Ik beveel hem nederig aan bij uw heiligheid. Verder zeg ik niets meer. Blijf volharden in de zoete vreugde van God. Vergeef mijn vrijmoedigheid. Ik vraag nederig om uw zegen. Jezus zoet, Jezus liefde. En in deze brief komt haar directheid naar voren, maar tegelijkertijd haar beminnelijkheid. Zoals al eerder werd aangehaald, zei de heilige Raimondus van Capua dat zij zowel moeder als dochter wist te zijn. Ze durfde de vinger op de wonden leggen, ze durfde de problemen benoemen, maar tegelijkertijd was zij ook nederig en had ze een filiale houding en liefde naar de paus toe. Uit deze specifieke brief komt haar belangrijkste bezorgdheid naar voren. Ze zegt, mijn hart brandt van verlangen naar vrede, naar hervorming van de kerk en naar het heil van de wereld. Het heil van de wereld, schrijft ze. En ze benadrukt de prioriteit van het welzijn van de zielen, van het redden van de zielen. Dat was haar grote bekommernis. Ze had er ook alles voor over, om een ziel te redden. Voor haar was de onzichtbare wereld meer werkelijkheid dan de zichtbare wereld dat voor ons is. En ze zag heel helder dat het de ziel is die iedere mens verbindt met Christus. Christus van wie ze het allermeeste hield. Hij had zijn bloed gegeven voor het heil van iedere ziel. En daarom kon Katharina zonder overdrijving zeggen dat zij graag zou sterven voor de redding van één enkel persoon. Sterker nog, zij verlangde daar ook vaak naar. Nadat zij in een visioen de schoonheid van een ziel had gezien, zei ze tegen haar biechtvader, Raymondus van Capua: Vader, als u de schoonheid van een redelijke ziel zou kunnen zien, zou u er geen moment aan twijfelen uw leven 100 keer te geven voor het heil van de ziel. Want er is niets in deze wereld dat met zo'n schoonheid te vergelijken is. Het visioen was haar toegestaan omdat haar vurig gebed, waarin zij vroeg om de straf op zich te nemen voor de zonden van een vrouw genaamd Palmerina, de ziel van die vrouw had gered. Palmerina haatte de heilige Katharina diep, hoewel zij tijdens haar ziekte veel liefde en zorg van Katharina ontving. O, kon ik al het lijden van de wereld verzamelen in één bundel en het op mij nemen. Deze wens drukte Katharina's liefde uit voor de eenheid met de gekruisigde Christus en haar liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Het toonde ook haar onzelfzuchtige genegenheid voor anderen en de diepte van haar zelfverloochening. Toen haar vader op sterven lag in augustus 1368, bad zij dat hij niet naar het vagevuur hoefde. En Heer, als het niet anders kan, geef mij dan de pijnen die mijn vader zou moeten lijden. Ik zal ze voor hem dragen. Op het moment dat Giacomo stierf, voelde de heilige Katharina een scherpe pijn, stekend maar zoet, in haar zij. Deze bleef bij haar tot aan haar dood. Ook toen de paus dus naar Rome was teruggekeerd, bleef ze bidden voor de paus. En de opvolger van Gregorius XI, Urbanus VI, werd beschermd door de gebeden van Katharina, die wonderlijk aan een aanslag ontkwam. De heilige Katharina zag dat vele duivels het volk van Rome ophitsten om de ware paus te doden. Ze smeekte het volk om barmhartigheid voor henzelf en voor de paus. Weten dat als dit gebeurt, niet alleen dit volk, maar heel de christenheid en uw kerk zwaar zullen lijden, smeekte ze. Toen ze innerlijk begreep dat Gods gerechtigheid deze straf zou eisen, bood zij zichzelf aan in de plaats. Laat de straf voor dit volk neerkomen op mijn lichaam, bad ze. En dit gebed werd verhoord. Katharina begon aan de laatste 4 maanden van haar leven. Maanden van intens lijden. Dit begon in 1380, begin 1380, 3 jaar na de terugkeer van de paus naar Rome. God liet toe dat een deel van haar lijden rechtstreeks door kwade geesten werd veroorzaakt. Tijdens het eerste deel van deze periode vond ze nog de kracht om de mis bij te wonen in de Sint-Pieters, want ze woonde op dat moment in Rome en waar ze ook de hele dag bleef bidden. Maar daarna moest ze vaak doodstil op haar bed liggen, alsof ze volledig levensloos was. Ze wisselde tussen complete uitputting en momenten van onverwachte kracht. Een vriend van haar, Barduccio Carigiani, schreef dat haar gebeden zo intens waren dat 1 uur bidden haar meer uitputte dan 2 dagen marteling voor een ander zouden doen. Op paaszondag 25 maart, haar 33ste verjaardag, werd de mis in haar kamer opgedragen. Vanaf dat moment kon ze niet meer zelfstandig naar buiten gaan. Ze moest gedragen worden. Op 29 april ontving Katharina de ziekenzalving. Daarna leek ze nog een innerlijke strijd te voeren. Meer dan 60 keer riep ze: Ik heb gezondigd, Heer, ontferm u over mij, terwijl ze telkens op het bed sloeg. Ze bad ook: O God, ontferm u over mij, neem mij de herinnering aan u niet weg. Alsof ze een beschuldiging weerlegde, zei ze: Mijn eigen eer nooit, alleen Gods eer en ware glorie. Sommige van haar dierbaren waren bij haar sterfbed. Haar eigen moeder, Lappa, haar vriendin Alessia en Stefano Macconi. Haar biechtvader, de zalige Raimondus van Capua, was op missie in Frankrijk. Maar toch dacht ze aan al haar geestelijke kinderen en bad met liefdevolle pijn. Wee mij, Heer, u hebt mij zielen toevertrouwd, kinderen die ik heb leren liefhebben met diepe genegenheid. En wat ben ik voor hen geweest? Slechts een spiegel van ellende. Ze beleed haar zonde voor iedereen in de kamer, vroeg opnieuw om absolutie en ontving de volle aflaat. Bij het afscheid gebruikte ze woorden die deden denken aan Jezus' eigen laatste gebeden. Vader, zij zijn van u. Bescherm en bewaar hen. Laat niemand uit uw hand vallen. Ze zegende zowel de aanwezigen als degenen die ver weg waren. Barduccio schreef, haar woorden waren zo teder dat ons hart brak. Tot het einde toe bleef ze trouw aan de kerk. Ze bad voor paus Urbanus VI en bevestigde hem als de ware opvolger van Christus. Meerdere keren sprak ze over bloed, een woord dat voor haar een diepe mystieke betekenis had. Ze bedoelde misschien haar eigen levensbloed, of het bloed van slachtoffers van geweld. Maar waarschijnlijk verwees ze naar het bloed van Christus dat de mensheid had verlost. Haar laatste woorden waren: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het was ochtend, 29 april 1380, de zondag voor onze Heer Hemelvaart. Toen gaf ze zacht, met het gezicht van een engel, de geest. Paus Urbanus VI liet alle geestelijken van Rome aanwezig zijn bij haar uitvaart. Haar lichaam werd opgebaard in de kerk van Maria Sopra Minerva, gekleed in haar zwart-witte Dominicaner habit. Duizenden mensen kwamen haar eren en voor de avondmis op dinsdag werd al melding gemaakt van wonderen op haar voorspraak. Catharina's lichaam bleef in Rome, maar 3 jaar later werd haar hoofd naar Siena gebracht, waar het nog steeds wordt vereerd. Paus Pius II, ook een zoon van Siena, verklaarde Catharina van Siena heilig in 1461. Eeuwen later, in 1970, verhief Paus Paulus VI haar tot kerklerares, een van de weinige vrouwen en een van de weinige gelovigen tout court die deze hoogste onderscheiding ooit deelachtig werden.
Te Catharina Maximis, nunc veneramur laudibus, cuntelumen ecclesiae, certis ornata plurimis, manis auta virtutibus, et vita florens inclita, humilimente extrenua, per crucis pergis tramitem, stella videris populis, salubris pacis nuncia, mores restauras optimos, feroces mulces animos, sancto compulsa spiritu, inita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confisos precipus, Virgo delecta Domino, nos caritate concitos, fac sponsi regna querere, Jesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, cum patre et almo spiritu, in sempiterna secula. Amen.
En beste luisteraars, we zijn toegekomen aan het laatste deel van deze eerste uitzending over de heilige Catharina van Siena. In een volgende uitzending zullen we het nog hebben over haar mystiek en over haar bekende werk, de dialoog. We zullen ook stilstaan bij haar liefde voor de Eucharistie. Paus Benedictus XVI noemt haar een belangrijke Eucharistische heilige. Bepaalde momenten in haar leven nuttigde de heilige Catharina enkel nog de Eucharistie. Dat was haar enige voedsel. Aan het einde van deze uitzending staan we nog even stil bij de plaats van Onze Lieve Vrouw in het leven van de heilige Catharina van Siena. Bij het overlopen van haar leven hebben we mogen vernemen hoe de heilige Catharina visioenen ontving en verschijningen van Onze Lieve Heer, maar ook van vele andere heiligen, zo de heilige Dominicus, de heilige Maria Magdalena, de heilige Johannes, ook koning David was aanwezig op een bepaald moment. En Onze Lieve Vrouw is ook op verschillende momenten tot Catharina gekomen. En Onze Lieve Vrouw had van kleins af aan een belangrijke plaats in het leven van Catharina. Zo deed ze haar toewijding op 7 jaar om haar leven volledig aan Jezus te geven door Onze Lieve Vrouw. En ook als jong meisje, nog voor die toewijding, moedigde ze de andere kinderen aan op een speelse manier om te bidden tot Maria. Zo had ze bijvoorbeeld de gewoonte om, als ze de trap opging, bij elke trede te stoppen om een weesgegroetje te bidden. Ze had ook de gewoonte om iedere zaterdag te vasten ter ere van Onze Lieve Vrouw en moedigde later haar volgelingen ook aan om dit te doen. In een van haar brieven aan een vertrouweling schrijft ze: bid elke dag het officie van Onze Lieve Vrouw, als je dat nog niet doet, opdat zij jouw toevlucht en voorspreekster bij God mag zijn. En vast ter ere van haar op zaterdagen, evenals op de andere dagen die door de kerk zijn voorgeschreven. Er zijn in totaal 26 gebeden van de heilige Catharina bewaard gebleven en we zullen nu een gebed ter ere van Onze Lieve Vrouw bidden. Dat ze schreef voor de feestdag van 25 maart, Onze Lieve Vrouw boodschap, waarbij zij het mens geworden woord in haar schoot ontvangt. Eveneens de verjaardag van Catharina zelf. O Maria, tempel van de drie eenheid, draagster van het heilig vuur. Gij die de barmhartigheid uitdeelt, herstelster van de mensheid. Want door uw vlees dat het woord droeg, is de wereld opnieuw gekocht. Christus heeft verlost met zijn lijden en u met uw medelijden. O Maria, vredige oceaan, bron van vrede, vruchtbaar land waar het woord werd gezaaid. Uit u ontsproot de bloem van Gods Zoon. U bent zowel het land als de plant. O draagster van vuur, u droeg het goddelijk vuur, verborgen onder de as van uw menselijkheid. O nederig vat, in u brandde het licht van ware kennis, waardoor u boven uzelf uitsteeg en toch welgevallig bleef aan de eeuwige Vader. Hij beminde u met een bijzondere liefde en nam u tot zich. Door het licht van uw liefde en de olie van uw nederigheid trok u Gods goddelijkheid aan om in u mens te worden, aangetrokken eerst door zijn eigen vurige liefde. Vandaag, o Maria, bent u een levend boek geworden. In u is de wijsheid van de Vader geschreven. In u wordt de kracht en vrijheid van de mensheid geopenbaard. Als ik naar u kijk, Maria, zie ik de hand van de Heilige Geest, die in u de drie-eenheid schreef, door het woord vlees te doen worden, de enige geboren Zoon van God. In u is voor ons beschreven de wijsheid van de Vader, de kracht van de Zoon en de genade van de Heilige Geest. Want alleen door zijn barmhartigheid werd dit grote mysterie mogelijk. Daarom bid ik vandaag vol verlangen, want het is een dag van genade. En niets wordt u geweigerd, o Maria. Vandaag heeft uw land de Verlosser voortgebracht. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, voor eeuwig en altijd. Amen. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste uitzending over de kerklerares Catharina van Siena, die leefde in de woelige 14e eeuw en een enorme betekenis heeft gehad voor de kerk. Haar biechtvader, Raimondus van Capua, die we al verschillende malen hebben aangehaald, stelt ons gerust als we sommige ervaringen die de heilige Catharina heeft gehad toch heel bijzonder vinden of misschien zelfs bevreemdend, zelfs voor een heilige. Hij zegt namelijk, ik denk niet dat zij die zulke ervaringen of wonderen heeft meegemaakt zoals de heilige Catharina het ten volle kan begrijpen. Ik weet in ieder geval dat ik het niet kan. We kunnen die wonderen en die ervaringen alleen maar begrijpen zoals de blinden kleuren kennen en zoals de doven melodieën kunnen kennen. Maar er is zeker zeer veel dat we van de heilige Catharina kunnen leren. En over haar leer en haar mystieke ervaringen zullen we het zeker nog in de volgende uitzending hebben.